Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase. We zijn bij elkaar in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dan vieren we zijn opstanding, want zondag is de dag van de opstanding. En daarom zijn we hier bij elkaar om hem te eren, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik steek de paaskaas aan. De kaas zal meer tot zijn recht komen als we de zaak verduisterd hadden. Dan is het helemaal donker en opeens vlamt het licht op. Maar goed, je kunt je voorstellen, in duisternis en zelfs een klein lichtje is van heel ver te zien. En nu hebben we deze kaas niet nodig voor licht, want we hebben licht in overvloed in alle kleuren. Maar als we kijken naar de flikkerende kaas, mogen we weten, God heeft gezegd, er zij licht en Jezus is het licht van de wereld. En wij, als we uit elkaar gaan, zijn ook kleine lichtjes die nochtans goed zichtbaar mogen zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn, dat we de gezondheid hebben, de gelegenheid. En ook dat we bij elkaar kunnen komen zonder angst of vrees voor raketten en bommen, zelfs voor vervolging. En we weten dat dat niet in alle plaatsen het geval is. We denken aan onze broeders en zusters in landen waar verdrukking is en vervolging. We denken aan onze broeders en zusters waar oorlog is en waar de dreiging steeds is aanwezig van bommen en raketten. Wees hen daarbij in al die situaties. En ook voor onszelf bidden we nu voor de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u en aanvaard ook onze lof, onze dank, onze dankzegging en hoor ook onze gebeden. En zo bidden we voor Connie die in Wapenveld zal zijn, wees haar erbij. We bidden voor Ronald Lucas die behandeling verwacht, geven dat die behandeling goed mag uitwerken. We bidden ook voor Gerard die COVID heeft. Wilt u hem er doorheen dragen en ook geven dat de familie niet besmet raakt. Maar dank u wel voor hun wijsheid dat ze nochtans ook in isolatie blijven. En dan bidden we ook voor de oorlog in Oekraïne. En we zijn blij dat zoveel Russische troepen zich terugtrekken en in leven blijven. Want de dood van niemand kan ons vreugde geven. Maar geven dat er toch een einde kan komen aan het bloedvergieten en waardoor er weer vrede kan komen. En zo denken we ook aan de landen waar rampen zijn van overstroming en hitte. In al die situaties beseffen we dat mensen hier in hun hand hebben, maar dat het ook mensen kan brengen om zich te richten op u voor vergeving van zonden en handelen niet overeenkomstig. En zo danken we wel en bidden we voor Marianne als zij het woord brengt. Geven we ook dat dit woord ons ten nutte mag zijn. Amen.
Het is grappig even om te zeggen dat toen de stick van de overhead erin zat, toen zei Esther, ik wist niet dat dit de preek was, want het gaat over zorg. En toen dacht ik, wie kan er beter voor ons zorgen? We hebben erover gezongen. Dan onze Heer en dat doet hij ook. En dat is dan ook de titel, kwaliteit van zorg. Hoe kom ik daaraan? Dat zeg ik in de inleiding een stukje. Menigeen leest de Bijbel aan de hand van een dagboekje. Ik doe dat ook. En zo nu en dan wissel ik van dagboekjes. Ik hou niet zo heel erg van dagboekjes waar al een hele preek in staat. Want dan lees je de Bijbelteksten zo minder vaak. Of soms niet. En soms denk je van, oh, maar dat stuk ken ik al. Je denkt dat je het kent. En dan is het ook gemakkelijk om dat maar even over te slaan. Dat heb ik al zo vaak gelezen, even overslaan. En ik heb ontdekt dat ik daarmee de Heilige Geest nu juist ontneem wat hij me wil vertellen door dat stuk. Ja, want als je het niet leest, hoe moet hij het je dan duidelijk maken? En misschien is zo'n gedachte die hij je mee wil geven wel weggezonken. Ver weg. Of ben je het gewoon helemaal vergeten. Maar het kan, zo'n oud gedeelte of bekend gedeelte, kan wel een vingerwijzing zijn voor jezelf, een richtingwijzer of misschien voor een ander. Een voorbeeld was eigenlijk dat Connie schreef in het weeknieuws vorige week, over Psalm 23. Toen dacht ik, maait een beetje het gras voor mijn voeten weg. En toen ik dat tegen haar zei, zei ze van, oh, maar dat wist ik niet. Toen zei ik, nou, de Bijbel heeft meer gras, gelukkig. Dus groene weide, sappig gras. En toen dacht ik, maar dat is kwaliteit van zorg. Door de schepping heen. En eigenlijk door daarover na te denken, bracht de Heer me nog een stapje verder dan mijn gevoel. Oh, gras is weg. En het werd aanleiding tot conversatie met een neef. Als je op Facebook kijkt, dan zie je die neef hoe gek die kan doen. Een oud veteraan. En we hebben altijd veel lol met elkaar, ondanks dat hij moeilijk loopt na zijn probleem. Ik schreef, mijn zieke hond kwam me wekken. En toen wilde ze ook nog mee op een boswandelingetje. Zo heet je. Dus. En nu ligt ze aan mijn voeten. Wat wil een baas nog meer? Een mooi voorbeeld van hoe ik vandaag in mijn leven met God mag staan. Maar God slaapt nooit. Ik hoef hem niet te wekken. Maar hij past zich wel aan wat ik kan. En mijn neef reageert. Erg knap van je dat je God zo ver hebt gekregen dat hij zich aanpast. Ik moet mij vaak in bochten wringen om me naar zijn beleving te zetten. En daar moest ik even over nadenken en lachen. Mijn tekst nog eens nalezen. Had ik God naar mijn hand gezet? Nee, zo was het niet. En God laat zich niet zetten naar jouw hand. Hij laat zich wel vermurwen. Dat is heel iets anders. En ik schreef hem ook, eigenlijk ben ik die zieke hond die aangemoedigd moet worden. En die grote baas past zich wel aan mijn tred. Loop ik langzaam of moeizaam, doet hij ook een stapje rustiger. En als je ouder bent, moet je een stapje minder. Geen twee treden meer, ja. Ik loop al het liefst helemaal geen trappen meer. Dat gaat zo, maar hij past zich dan wel aan. En als je veel energie hebt, dan stuurt hij je voort of hij remt je wat af. En tot slot schreef ik aan mijn neef, gisteren hadden we het er nog even over. Misschien moet jij, Do, je bochtenwringer aan de kant zetten. Altijd maar in bochtenwringen. Je hoeft niks. En je moet ook al helemaal niks. Lekker Psalm 23 op je in laten werken. En die groene weide heb je in Oud-Beijerland ook. En dat water ook. En nog een uitgelezen voedselpakket. Je hoeft alleen maar te nemen. Dat is meer dan zorg. Dat is kwaliteit van zorg. Dus toen Connie over Psalm 23 dacht, dacht ik, oh ja, die kwaliteit van zorg. Maar nu is het gras weg. Maar dat was niet zo. Ik lees nog zo'n bekend gedeelte waarvan je denkt, oh ja, ken ik al. Het is ook een illustratie van Psalm 23 en het geeft nog eens duidelijk aan wat die kwaliteit van zorg is. En dan lees ik, hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met hun boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan de Heer. Nou, dat klopt niet helemaal. En de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd verstreken was, kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei tegen hen, geven jullie maar hen te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij, ga eens, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en ze zeiden, 5 en 2 vissen. Die hadden zij dus niet, hè, maar een jongetje. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in het groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en in groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. En ook de twee vissen verdeelde hij onder alle die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee gevuld konden worden. En ook wat er over was van de vissen, 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ik laat u het even zien. Je ziet daar zo'n pijltje. Het rode pijltje, dat was de Heer Jezus die met zijn discipelen de boot inging naar de andere kant. En de mensen volgden de zwarte streep eigenlijk over de weg. Om bij hetzelfde plaats aan te komen. Hoe ze nou wisten dat ze precies op die plaats aan moesten komen, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze kwamen nog eerder aan ook. Dus soms is het sneller als je te voet gaat. Dan heb ik een heel bekend gedeelte. Zullen jullie zeggen, oh ja. Maar ik heb een aantal punten eruit gehaald die toch niet zo in het oog springen. Afzien. Die oversteek naar de andere kant van het meer had een soort korte vakantie moeten zijn. Even een weekendje weg, zouden wij zeggen. Het was de bedoeling om rustig te eten, tot rust te komen. En misschien hebben die discipelen er wel naar uitgezien, zoals wij dat kunnen doen. Even weg. Even lekker rustig. Even genieten van je eten. En er kwam niks van. De mensen die hun gevolgd hadden en voor hen uitgetrokken waren, die stonden met open armen op te wachten, want ze hadden dubbele honger. Honger naar genezing. Dat lezen we ook in de tekst. Dat de Heer ze geneest. En hij komt ze tegemoet. Staat in deze tekst niet zozeer dat hij ze geneest, maar dat staat in andere evangeliën wel. En ze hadden honger naar het woord van God. Wat heeft die man ons nu nog meer te zeggen dan dat we gezien hebben? En daarom had de Heer Jezus ook een plek gezocht waar ze even tot rust konden komen. Zoveel mensen die hen volgden, die niet per boot konden, maar ter voet gingen. En dat betekende gelijk aankomen, nog eerder aankomen en voor de Heer en zijn discipelen geen rust. Afzien. Ik zou bijna zeggen tegen mezelf, je zal zo'n leerling maar zijn. He, ga je verheugt je op een weekendje weg, even tot rust komen, even lekker genieten van elkaar, van eten. En dan komen er zoveel mensen over je heen. Dat is echt afzien. En ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn van, dus maar niet volgen. Ja. En dan Matthäus en Marcus en Lucas schrijven alle drie over een afgelegen plaats. Zelfs in de Statenvertaling staat, het was een woeste plaats. Ja, wat bedoel je daar dan mee? Johannes beschrijft dat het heuvelachtig is. Het is in ieder geval een plek waar je niet veel afleiding vindt. In ieder geval hadden ze geen mobieltje bij zich en zo. He, al die dingen niet. Het moest rust zijn, ze moesten tot rust komen en eten. Het was ook niet de bedoeling om afleiding te geven. Dat doen wij in zo'n weekend even weg wel. He. Je zoekt afleiding, even iets anders. Jezus wilde alleen zijn met zijn discipelen. Hij had een belangrijke boodschap voor zich. Dus geen dorp of marktplaats heel dicht in de buurt. Ook geen mensen. De ogen van zijn discipelen moesten op hem gericht zijn, want hij had een belangrijke boodschap. Johannes schrijft erover. Het was kort voor het Pesachfeest. Dat staat er. Dat was een boodschap die hij over wilde dragen. Niet zozeer dat feest, maar wel wat er op het feest zou gebeuren. En in plaats een plek van alleen zijn, werden ze omringd door mensen. Echt afgelegen wat ze bedoeld hadden, was er dus niet. En dat is ook afzien. Overvallen worden door mensen. En dan staat er, die duizenden mensen komen niet zozeer om hem, om het woord des levens, maar omdat ze hoopten genezing te krijgen. We lezen dat in de andere evangelie ook. Je zal maar oud, krakkemikkig of jong en ziek zijn en niet kunnen. Dan wil je wel. Ik vraag me alleen af, hoe kwamen die mensen daar dan allemaal lopend zo'n end? Hè? Ze hadden er wel wat voor over. Genezing. Wie wil er niet in een goed lichaam zitten? Fit. Iedereen toch. Maar ze kwamen niet voor Jezus zelf. En dat staat er in iets andere woorden. Jezus zag ze als schapen zonder herder. Ze waren gewoon verloren schapen. Het staat er niet, maar zo interpreteer je dat dan wel. Verloren schapen. Ze kenden, Jezus kende ze, die verloren schapen. Maar die verloren schapen kenden hun meester nog niet. Hun herder nog niet. Niet in de volheid zoals hij zou zijn. En daarom gaf Jezus al langdurig de woorden die ze nodig hadden. Niet alleen maar een momentje van, oh, het gaat je nu weer goed. Want daar kun je nu opteren, maar morgen als je wakker wordt, is het misschien weer anders. Nee, het levende woord, hemzelf, delen van zichzelf. En dan die leerlingen, zoals wij vaak zijn. Aan het eind van de dag vonden zij het welletjes. Ze waren uitgenodigd om rust te vinden, om lekker te eten, met elkaar te zijn. En dan duizenden mensen over je heen. Ze kwamen om te ontspannen, om rust te vinden. En dat was hun meester blijkbaar vergeten. Niet eventjes, maar wel langer. En ook hun lege magen gaan opspelen. Ik kan me daar wel wat van voorstellen. Dan heb je niet zoveel zin meer in je opdracht. Ook luisteren gaat moeilijk als die maag maar blijft draaien. En juist als je maag gaat draaien, krijg je van die visioenen hoe lekker het eten zal zijn. En wat er allemaal op je brood kan komen en zo. Dus ze zijn ook nog afgeleid door hun magen. En ze herinneren Jezus eraan dat niet alleen hij, maar ook zij en al die mensen om hen heen eten nodig hebben. En dan valt het me op, dan is hun verzoek niet. Heer, denk nog eens even na waarom we hier zouden komen. Eigenlijk geven ze een opdracht. Stuur ze weg. Dat klinkt toch even iets anders, hè? Denkt u nog even aan, hè? Dat we hier zouden zijn, dat we hier kwamen om te eten, om te rusten. En dan komt er iets anders, stuur ze weg. Lelijke woorden kun je daarbij gebruiken, stuur ze weg. En dan komt er iets wat je niet verwacht, wat wij, Europeanen, niet verwachten. Het is een Joodse gewoonte om een vraag te beantwoorden met een wedervraag. We lezen dat in de evangelie. De fariseeën vragen Jezus iets en hij geeft een andere vraag. En dat is ook met, als je een verzoek indient, dan krijg je ook een tegenverzoek. Dat is eigenlijk een normale manier van communiceren onder de Joden. Zeker in die tijd. Ik denk dat dat nog wel zo is. En Jezus doet dat ook. Hier. En het komt mij, ons misschien, chockerend over. Heer, stuur ze weg. Kunnen ze voor zichzelf gaan zorgen. En dan zegt hij tegen ze, geven jullie ze te eten? Kun je een gekkere vraag bedenken? Een gekker antwoord bedenken? En die discipelen, leerlingen snappen het niet. Wij zouden dat ook niet snappen. Als je zo'n totaal onverwacht antwoord krijgt. Geven jullie hen te eten? Natuurlijk weet Jezus wel wat er zich achter de schermen afspeelt en wat er is. Daarom kan hij ook vragen, hoeveel broden hebben jullie bij je? Niks hadden ze, hun lunchpakketje, misschien gezellig. En hoeveel vissen? Wat heb je eigenlijk? Ga er eens even naar kijken. Het was nauwelijks genoeg om de leerlingen te laten eten. Laat staan een mensenmenigte om hen heen. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, maar hij, Jezus, wist wie er kwakkels uit de hemel liet vallen en manna. Hij zelf, zijn vader. En ik denk dat dat ook wel een beetje vingerwijzing was voor zijn discipelen. Hoeveel had hij over God gesproken? Over de Vader die zorgt. Over de Vader door de geschiedenissen heen. En die geschiedenis van de uittocht en van de woestijn hadden ze toch moeten weten. En dan zeggen ze, stuur ze maar weg. In plaats van ze zeggen, Heer, we weten zoveel van u en van uw vader. U kunt ze toch te eten geven. Waar halen we het vandaan? En daarom is het ook belangrijk dat we dingen uit de schriftgedeelte lezen, herlezen, ook al kennen we ze, zogenaamd. Het is weten wie God was en weten wie God is en wie hij vandaag is. Nog altijd dezelfde. En ik denk niet dat wij vandaag om kwakkels vragen uit de hemel of manna, maar we hebben misschien iets anders nodig. En de meeste mensen die zo'n gedeelte als dit lezen, denken alleen aan die vermenigvuldiging van brood en vis. Dat is toch zo geweldig. Dat was het ook. Maar Jezus wilde ze meer geven. En vaak zijn het de kleinere dingen waar je overheen leest. Er was veel meer dan brood en vis. En dat kleine lag onder andere aan hun voeten. Die afgelegen plaats, waar dus andere evangelisten iets anders over schrijven. Hè, het was een heuvelachtige plaats, er was gras. Johannes schrijft zelfs, er was veel gras. Het waren waarschijnlijk weidegronden. Dan vind je ook geen marktplaats of veel mensen of zo, of dorpjes in de buurt. Het waren weidegronden en er was veel gras. En dan zegt Jezus, geef de mensen opdracht dat ze daar gaan zitten in groepen. In dat groene gras, ook dat staat er nog, in dat groene gras. Fris gras, voorjaarsgras. John tipte me dat het geen platgetreden gras was. Het was ook voorjaarsgras. Hoe graag wil je in fris gras even ronddrollen? Nou ja, wij als mensen doen dat misschien niet zo snel als volwassenen. Mijn hond vindt het wel heerlijk, vooral als het 's morgens vroeg wat vochtig is. Even helemaal alsof je een bad neemt. Hoeveel zorg is dat van de Heer? Fris gras waar je de voorjaarsgeur meekrijgt en de gedachte dat het Pesachfeest in aantocht is. Fris. Dat is kwaliteit van zorg. En een verschil kan ik geven uit mijn eigen, ik zou bijna zeggen wat negatieve ervaring van de afgelopen weken. Jarenlang mantelzorger van mijn buurman geweest. En zeker de afgelopen jaren dan kwam ik met zijn bordje eten, maar dat kon ik niet zo geven. Dan moest ik zijn krukje neerzetten, zijn vork pakken, een beker melk inschenken en zijn bord op dat krukje neerzetten en de folie eraf en zeggen, ga lekker eten. En dan begon die. Nu ik dat niet meer doe, maar nu de zorg dat doet, komen ze 's morgens om 8 uur en 's avonds om 7 uur met een bordje eten. En dat zetten ze voor hem neer en gaan weer weg. En de volgende dag staat het in de koelkast of het ligt in de kliko. Want hij weet niet meer wat hij ermee moet doen. Dat denk ik, dat is een verschil in zorg. De ene zorgt, en het is niet om mezelf op mijn schouder te kloppen, maar het is wel kwaliteit van zorg als je het zo geeft dat iemand beseft dat hij moet gaan eten. En dat het hem dan ook nog smaakt. Dat is een groot verschil. En ik denk dat dat het verschil is, voor mij in ieder geval, wat ik uit dit gedeelte haal. Niet alleen met die broden en het vis. En de vis. Maar de gedachte dat God kwakkels en mannen uit de hemel kan geven. Meer dan dat. Meer zorg. En dat er fris, jong, lentegroen is, waar je toch heerlijk in kan zitten. Wie wil er niet meer dan dat? Ja, ik zou wel meer willen. Hij zorgt zo voor ons. En als ik dat dan even terughaal naar deze tijd waarin we alleen maar klagen over stijgende prijzen, over alles wat moeite is, alles wat meer gaat kosten, waarvan we denken, is er wel genoeg van dit straks, is er wel genoeg van dat, we maken ons zorgen. We zijn zo gewend aan welvaart, dus iets anders dan welzijn, dat we er niet aan moeten denken om een stapje terug te doen. En daarover denk ik dan ook wel, probeer ik na te denken. Als je een stapje terug moet, omdat het geld natuurlijk op een gegeven moment ophoudt, in ieder geval er zit geen rek in, Moet ik per se bij elk kopje koffie een koekje of een chocolaatje? Of koek, hè? Want in de winkel worden niet een koekje aangeboden, maar je moet koeken kopen, hè? Zo, maaltijden. En we hebben al 3 maaltijden op een dag. Ik heb een pleegzoon in Kenia die 1 maaltijd op een dag heeft. En hij verdient echt wel wat, hoor. En dan heb ik 3 maaltijden. En 's morgens en 's middags en 's avonds koffie of thee. En iets erbij natuurlijk, want moet dat? Kan het ook minder? Kun je je geld dan ook anders gaan besteden? En dan denk ik bij mezelf, 2-3 boterhammen met kaas en met vlees en nog beleg. Moet dat? Kan het ook anders? Is het zo erg om het met minder te doen? Eet je daar minder van? Misschien wel, zou ik wel gezond zijn, hè, voor de holle rug, hoorde ik vanmorgen. Geen dikke buik, maar dat komt door je holle rug. Ja, dat kan ook. Minder frisdrank, meer water. Gisteren was ik bij de Walk for Veterans en ik keek eigenlijk stom verbaasd naar de kleinkinderen, niet van mij, maar van een neef. En die helemaal uit hun dak gingen dat ze een blikje cola mochten hebben. Dat werd aangeboden. Dat hadden ze hun hele leven, en de oudste is 14, nog niet gehad. Ze drinken thuis thee en water. Niet omdat ze armoedig zijn. En toen dacht ik, dat kan toch ook? Moet het per se allemaal? Het moet niet. Je moet ook niks, je mag wel heel veel. En water is sowieso heel goed voor je smaak en voor je spijsvertering. Een Indiaanse vriend zei bij mij altijd van, eerst een glas water, hè, voordat we gingen eten. Maar je eten smaakt daarna wel beter. Je hebt meer smaak van je eten dan wanneer je zo van de koffie of van wat dan ook ineens aan je eten gaat. Het zijn die hele kleine dingen die kwaliteit van zorg maken. En dat kan dan ook zomaar gebeuren als je je mee laat nemen in een tekst met hele kleine dingen, dat je meegenomen wordt in de belangrijke dingen van de Heer. Kwaliteit van zorg. Eigenlijk lees ik dat in dat hele stuk. Het gaat over kwaliteit van zorg die de Heer geeft. Ik had het er eigenlijk nog nooit eerder zo in gelezen. Waar zorgt hij allemaal voor? En dan als gelovige, als leerling, als zijn discipel, kan je niet aan de kant blijven staan. Dat wilden ze niet, want ze wilden eten, de discipelen. Maar ook dit stuk geeft aan dat het een doorgeefluik is van kwaliteit van zorg. Ik dacht, denk je nu echt dat het alleen altijd maar gebeurt op het zendingsveld? Dat je dingen krijgt, dat het allemaal goed gaat? Helemaal niet. Kwaliteit van zorg gebeurt bij jou in je tuintje. Of op de stoep bij je buren. Misschien op dat hele kleine stukje goed onderhouden gras. Als je dat goed onderhoudt, is het eigenlijk altijd fris. En dan zie je wat Jezus eigenlijk bedoelt met dat hele stuk. Hij, Jezus, nam die 5 broden en 2 vissen, keek omhoog, hij verbond zich weer met de Vader, sprak het zegengebed uit, brak de broden. En dan is het bijzonder. Hij geeft ze aan de leerlingen, zodat zij ze uitdelen aan de menigte. Dat is kwaliteit van zorg. Het is niet alleen maar zet je bordje neer. Hè? Ga je gang. Of jee. Het is doorgeven. Wat hij doet is meer dan zorg. Hij verbindt zich met de Vader. Hij verbindt die broden en die vissen met de Vader. Die de almacht heeft om daar iets meer mee te doen. En ik moet zeggen, als ik daar geweest was, dan was ik stom verbaasd geweest. Wat moet je met die 5 broden en 2 vissen? Aan 5000 mannen, vrouwen en kinderen nog niet eens meegerekend. Dus er zullen wel zo'n 10.000 mensen geweest zijn. Van 5 broden eten? Belachelijk. Belachelijk. En dan zegt Jezus, hij biedt het aan de Vader aan, kijkt naar de hemel, spreekt de zegen uit, geeft ze aan jullie, aan mij. om het uit te delen aan anderen. Dan zeg je, ja, maar ik ben maar zo gewoon. Je hoeft maar heel gewoon te zijn. Je hoeft je niet in bochten te wringen. Helemaal niet. Je hoeft nooit iets zwaars te doen of iets onmogelijks wat hij je niet voordoet en wat hij je niet geeft. Zo staat het ook in de schrift dat wij goede werken mogen doen. Gerrit en ik discussiëren daar wel eens over. Je moet goede werken doen. Ja, staat wel iets bij, hè? Die hij heeft voorbereid. Anders komt het nergens terecht. Anders kun je van je ene broodje geen 5 broden maken. En van die 5 broden kun je geen 5000 mensen voeden. Nooit iets. Je hoeft je niet in bochten te wringen bij hem om iets te doen. Iets heel kleins. Kan gewoon bij je buren zijn. Kan gewoon in je tuintje zijn. Kwaliteit van zorg. Je moet niks. Je mag alles. Maar het heeft alleen effect als hij het je laat zien hoe het moet. En hoe vaak betrap ik mezelf erop. Natuurlijk bid ik voor mijn eten. Maar dan denk ik nu, hoe vaak heb ik al omhoog gekeken. Heer, dank u wel. Maar hoe vaak heb ik echt omhoog gekeken? In het besef dat hij alles geeft wat ik nodig heb. En misschien heb ik wel minder nodig dan dat ik gewend ben. Zodat ik ook wat uit kan delen naar anderen. Amen. Laten we een moment samen stil zijn. Heer, het is zo gewoon om de schrift te lezen. En het is net zo gewoon voor ons om gedeeltes over te slaan die we denken te kennen. En juist uit dit gedeelte moet ik zeggen, heb ik zoveel kunnen leren. Om op te zien. Niet alleen maar te danken en een zegen te vragen om eten, maar om op te zien naar u. Die zoveel meer kan dan ik ook maar kan beseffen. Waarvan ik misschien denk dat het toverkunst is. Of dat het misschien wel alleen maar een voorbeeld is geweest. U bent de Heer, de schepper van alles. En u kunt alles. U wilt alleen niet alles wat wij willen. U wilt eigenlijk veel meer. De hele schepping bereiken met uw heil. En daarom geeft u kwaliteit van zorg. Een plek om rust te vinden. Een plek om te genieten. Van een voorjaar, misschien van het tussenjaar. En meer dan voldoende. Overvloed. Een kwaliteit van zorg. Heer, waar we best wel vaker bij stil mogen staan. Zo goed zorgt u voor ons. En datzelfde wilt u ons geven, zodat wij de mensen om ons heen kunnen bereiken. Mensen die u niet kennen. Dank u wel dat u niet vraagt of we gestudeerd hebben, of we een goede bankrekening hebben, of wat dan ook. Maar dat u gewoon wilt dat we opzien naar u, zodat we uit kunnen delen wat u ons geeft. Help ons daarbij om dat te doen, zodat uw woord gestand houdt en kan houden. Maar ook dat we op die manier meewerken aan uw komst in deze wereld die daar zo naar snakt. Zegen ons als we hier weggaan. Zegen ons als we thuiskomen. Eer en help ons om op te zien als we denken dat er onmogelijke dingen zijn. En zo u ook de eer te geven. Amen. Ik geef u graag de zegen mee uit nummer 6. Zoals de Heer dat aan Mozes meegaf. En dan zegt hij aan het eind van de zegen: wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. En als we dat vertalen naar dat nieuwe gedeelte in het Nieuwe Testament. Als je de naam van de Heer over het volk verzameld uitspreekt, zal ik zegenen. Moge de Heer u dan zegenen en u beschermen. En moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.